Goed, dan wil ik nu het woord geven aan Kees Verdalen. Broeders en zusters, vanmorgen mogen we weer bij elkaar zijn en het is een vreugde om dan ook weer het woord van God te mogen openen en dat te gaan lezen. We willen inderdaad met elkaar gaan lezen uit het evangelie van Lucas. Het evangelie van Lucas, het 12e hoofdstuk. En we beginnen dan te lezen bij vers 13. Om nog even ook weer die geschiedenis, die gelijkenis die Jezus vertelt over die rijke dwaas, om ons even in herinnering te brengen. En dan lezen we door tot en met vers 34. Lucas 12. En we beginnen dus te lezen vanaf vers 13. En iemand uit de menigte zei tegen hem, tegen Jezus: Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen. Maar hij zei tegen hem: Mens, wie heeft mij tot rechter of verdeler van een erfenis over u aangesteld? En hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit. En hij zei tot hen een gelijkenis en sprak: Het land van een rijke man had veel opgebracht. En hij overlegde bij zichzelf en zei: Wat zal ik doen? Want ik heb geen ruimte om mijn vruchten op te slaan. En hij zei: Dit zal ik doen. Ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen. En ik zal daarin al mijn koren en al mijn goederen opslaan. En ik zal tegen mijn ziel zeggen: Ziel, u hebt veel goederen liggen voor veel jaren. Neem rust, eet, drink en wees vrolijk. Maar God zei tegen hem: Dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u opeisen en wat u gereed gemaakt hebt, voor wie zal het zijn? Zo is het met hem die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. En hij zei tegen zijn discipelen: Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur. En God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt, waarom bent u dan over andere dingen bezorgd? Let op de ladies hoe zij groeien. Zij werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen. En u, vraag niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, klein kuddeke, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover het woord van God. Ja, Jezus die heeft het hierover van bezorgd zijn. En de vraag is: wat houdt ons bezig? Wat beheerst op dit moment ook uw gedachten? Welke zorg heeft u wellicht? En er kunnen er vele zijn. Er kunnen van allerlei zorgen zijn. Sommige zorgen worden je ook je zou bijna zeggen ook aangepraat door de media. De media die aarzelen niet natuurlijk om ons te laten weten over welke dingen we allemaal ons bezorgd zouden moeten maken. En dan vooral natuurlijk met het doel dat we ons daarmee bezig zullen houden en daarin zullen investeren, daar onze tijd, maar vooral ook ons geld aan zullen besteden, zodat we daar mee bezig zijn. Er kunnen natuurlijk ook gerechtvaardigde zorgen zijn. Allerlei dingen kunnen ons bezighouden. Onze financiële positie. Ook in een tijd van financiële crisis die we gehad hebben en die eigenlijk nog steeds min of meer voortduurt. Mensen kunnen zich zorgen maken om hun pensioen, wat steeds minder waard wordt. Onze gezondheid. Maar ook nog talloze andere dingen. Ja, als je de media moet geloven, moet je je ook erg druk maken, bijvoorbeeld over hoe je eruit ziet. En je kleding en hoe je overkomt op mensen, want dat is belangrijk. En ook kun je zorgen maken over alle politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Waar momenteel het nieuws vol van is. Allerlei dingen waar de maatschappij heel erg verandert. Waar ook we te maken hebben met een enorme crisis van vluchtelingen. Waar er onrust is in deze wereld op allerlei manieren. Er zijn talloze redenen waarom je je zorgen kunt maken. En de vraag is dan eigenlijk, waar richt onze zorg zich op? Op de dingen van dit leven en deze wereld alleen? Of hebben we het besef dat er ook meer is in deze wereld? Kijk, het gaat erom, we mogen ons natuurlijk best zorgen maken en zorgen voor bepaalde dingen in ons leven. Daar zijn we ook toe verplicht. We zijn verantwoordelijke mensen. Maar de vraag is, waar ligt nou werkelijk ons hart? Gaat het nou, net als bij die rijke man, alleen maar om dit leven? Want bij die rijke dwaas, want daar gaat de Heer Jezus nu op verder, die rijke dwaas die had het probleem dat hij eigenlijk alleen maar zich zorgen maakte over de dingen van dit leven. Hij was niet rijk in God. Dat is het grootste probleem. En dan gaat Jezus nu hierover verder. Hij gaat eigenlijk uitleggen van wat is dan de manier om wel rijk te zijn in God. Wat is dan de manier om wel rijk te zijn in God? Hoe kunnen we rijk zijn in God? En hij zegt dan eigenlijk in twee dingen, kun je zeggen. De preek valt eigenlijk uit elkaar in twee delen. Dit gedeelte van wat Jezus nu gaat zeggen, vanaf vers 22 tot en met vers 34. Daar gaan we het over hebben. En het eerste onderdeel is, wees niet bezorgd. Dat is wat Jezus zegt, wees niet bezorgd, maar verwacht het van de vaderlijke zorg van God. Dat is het eerste punt, wees niet bezorgd. En dan het tweede is, stel je prioriteiten juist, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat is het alternatief, zoek eerst het koninkrijk van God. Dat hij ook al heeft gegeven, zoals de tekst zegt. Maar goed, laten we eerst even kijken wat Jezus zegt over dat niet bezorgd zijn. Die rijke man die was dus heel erg bezorgd over zijn leven. En hij was zo druk bezig en dan moest hij schuren gaan bouwen. Toen was hij daar weer druk mee en dan kon je bezorgd zijn over het feit of die schuren wel weer op tijd afkomen. En of je voedsel dan wel daarin blijft en of het allemaal wel goed blijft. En hij dacht eigenlijk van dan heb ik geen zorgen meer. Wat hij natuurlijk deed is van de zorgen verplaatsten zich alleen maar. En hij was alleen maar bezig met dit leven. En zo is het vaak ook met alle zorgen van dit leven. Daar kun je druk mee zijn op het moment dat je denkt van nou, ik ben er mee bezig om daar wat aan te doen.An krijg je alleen maar weer andere zorgen. Als je je geld gaat beleggen, bij wijze van spreken, dan denk je nou, dan heb ik het voor elkaar. Maar dan vervolgens moet je bij wijze van spreken de aandelenkoersen gaan bijhouden om te kijken hoe goed of slecht dat allemaal niet gaat. Dan heb je weer andere zorgen. Dat is wat er gebeurt als je alleen maar zorgen maakt over de dingen van dit leven. En Jezus die zegt dus van, met dat voorbeeld in gedachten ook van die rijke dwaas, wees niet bezorgd. Want hij zegt ook, daarom zeg ik u dat. Dat slaat ook terug op dat vorige gedeelte. Hij zegt, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. De stelling van Jezus is dus, wees niet bezorgd. En wij moeten dus radicaal anders zijn dan die rijke dwaas. En dat niet bezorgd zijn, dat betekent eigenlijk niet verontrust zijn. Zodat je dus onrust hebt in je leven. Niet tobben, chronisch tobben over al dit soort zaken. Het gaat hier over een permanente houding die mensen hebben. Een houding van permanent bezorgd zijn. Nooit rust hebben. He, dat is dus duidelijk wat anders dan dat je moet zorgen voor je dagelijks leven. He, dat je moet zorgen voor je dagelijks brood. Maar dit is een houding van permanente onrust. Permanent tobben en denken van het komt niet in orde. Of ik moet dingen doen. En Jezus die gebruikt dan eigenlijk twee voorbeelden. Allereerst over voedsel en in de tweede plaats over kleding. En hij geeft in beide gevallen ook een voorbeeld uit de natuur. Hij doet gewoon een beroep op de natuur. En hij laat daarmee zien dat het eigenlijk helemaal geen zin heeft om bezorgd te zijn. Dat is wat hij doet. En in die voorbeelden van de natuur zit ook een interessante opbouw. Het allereerste wat hij noemt is, hij zegt, kijk eens naar de raven. He, dat zijn dus een bepaald soort vogels. Je zou kunnen zeggen een soort kraaien. Dat zijn vogels die toen ook in het land Israël veel voorkwamen. Net als bij wijze van spreken mussen hier. En die raven of die kraaien, dat waren veel voorkomende vogels. Het waren ook nog, ze werden ook beschouwd als onrein, onreine dieren. Je at ze niet. Maar dan zegt Jezus van let nou eens op die raven. Hoe die nou eigenlijk aan hun eten komen. Die bouwen helemaal geen schuren of zoals die rijke man deed. Hè, of wij zouden zeggen die bouwen geen nestjes hè, om daar eigenlijk hun reservevoorraad wormen of zaadjes in op te bergen. Nee, dat gebeurt helemaal niet, dat doen ze niet. Die raven die vliegen gewoon rond, die zingen soms gewoon een vrolijk liedje en ze weten niet of ze het volgende uur nog wel wat eten hebben. Dat is gewoon wat de raven doen. Of met andere woorden eigenlijk niet doen. Ze zijn dus in ieder geval totaal niet bezorgd. En toch komen ze geen eten tekort. Want God zelf zorgt ervoor dat er altijd eten genoeg is. En het is altijd bijzonder, dus die vogels. Hoe weten die vogels nou dat er wormen in de grond zitten? Je ziet ze niet eens, maar ze weten gewoon, ze vertrouwen erop. Je kunt zeggen dat er toch wormen zijn en dat er toch eten is voor ze om in leven te blijven. Dat is wat God doet. En dat betekent dus, wij kunnen ons druk maken over onze voeding. Maar we kunnen niet eens ervoor zorgen, zoals Jezus dan ook zegt. Wie toch van u kan met bezorgde zijn, 1 L aan zijn lengte toevoegen? He, wie kan dat nou? He, er wordt tegenwoordig van alles nog wat gezegd over voeding en gezonde voeding en hoe je dat kan helpen en dergelijke. Maar echt, door een bepaald dieet te volgen, word je echt niet ineens een halve meter langer. Want dat is waar het hier om gaat. He, dat gebeurt echt niet. Stel dat je dat nou zou willen. He, dat je toch wat kort bent. Je zegt, ik zou eigenlijk een halve meter langer willen zijn. Nou, laat ik maar een speciaal dieet volgen. Ik ga eens even googlen. En kijken wat voor eten ik dan moet volgen om weer een halve meter langer te worden. Dat kan gewoon helemaal niet. Dat bestaat gewoon helemaal niet. Dat is gewoon zinloos om je daarmee bezig te houden. Je mag deze tekst trouwens ook op een andere manier vertalen. Dat is ook een hele goede vertaling. Namelijk dat je zegt van, dat Jezus zegt van, je kunt ook met eten en drinken kun je nog niet een uur aan je leven toevoegen. Aan de lengte van je leven. En zo mag je dit ook vertalen. Dat kan niet eens. Dat lukt je werkelijk niet. Wat je ook doet. Dat kan niet. Het is totaal zinloos om bezorgd te zijn. Je kunt dan ook nog illustreren op basis van onze eigen ervaring. Er zijn mensen die zijn ontzettend bezorgd. Dat ze bijvoorbeeld een ongeluk zal overkomen. En die hebben eigenlijk de neiging om te zeggen, nou laat ik maar permanent in huis blijven zitten. Nou dat werkt dus niet, dat is zinloos. Want wat is namelijk gebleken? Dat de meeste ongevallen die mensen overkomen, die gebeuren helemaal niet buitenshuis, die gebeuren in huis. Mensen struikelen over een laadje wat ze open laten staan. En die stoten hun hoofd tegen een kastdeur die nog open staat. En die vallen van de trap en van alles en nog wat. Je huis is een levensgevaarlijke plaats om echt in aanwezig te zijn. Nou, dan zal iemand natuurlijk zeggen, nou weet je wat, dan heb ik een goed idee. Ik slaap graag, dan ga ik rustig in bed liggen en dan kan er niks gebeuren. Maar wist u dat dat echt de allermeest gevaarlijke plaats is waar je kunt bevinden? Want de meeste mensen die overlijden, doen dat in bed. Dat is echt ontzettend gevaarlijk. Dus met andere woorden, het is duidelijk, je kunt heel erg bezorgd zijn. Het heeft gewoon geen enkele zin. Bezorgd zijn, sterker nog, volgens de medische onderzoeken, als je heel erg bezorgd bent, dan kan je leven zelfs verkorten. Mensen die heel erg stelselmatig, systematisch bezorgd zijn, die schijnen zelfs korter te leven. Nou, dat is het voorbeeld van die vogels. Dan neemt de Heer Jezus nog een voorbeeld. En hij maakt het als het ware nog iets sterker. Want hij zegt, hij gaat nu ook over naar kleding. Even een ander facet. Maar kijk, die vogels kun je nog zeggen, nou, die doen nog wel iets om aan eten te komen. Hè? Die pikken in de grond voor wormen of die zoeken zaadjes van planten of dat soort dingen. Maar lelies, die moeten zich kleden, maar die doen daar helemaal niets aan. Hè, een plant doet helemaal niets aan. Die groeit, dat gaat, laten we zeggen, voor ons oog vanzelf. En God zorgt ervoor dat die bloem of die plant, dat die prachtig gekleed is. En die Jezus zegt zelfs van, nou, als je kijkt naar de pracht van bloemen, als je dat vergelijkt, hè, met de fantastische kleren die Salomo aan had, dat was daar nog niks bij vergeleken. Zelfs Salomo had dat niet. En God geeft dus een prachtig uiterlijk aan bloemen, aan planten, die daar helemaal niets voor doen. En dan maakt Jezus het als het ware nog wat sterker. Hij zegt eigenlijk zelfs het gras. Hè, een lelie kunnen we zeggen, nou, die bewaren we nog, of die stellen we tentoon en die vinden we mooi en die willen we dat die er blijft. Maar laten we nog een stapje verder gaan. Laten we het gaan hebben over gras. Hè, over misschien wel gras wat weinig waard is. Hè, wat je eigenlijk zomaar uitrukt en in de oven gooit om te verbranden. Hè, je kunt in feite zeggen, het gaat eigenlijk wel over onkruid. He, dat vinden we niks waard, dat trekken we eruit en dat gooien we weg of we verbranden het. He, dat heeft zelfs helemaal geen waarde. Maar zelfs onkruid kan in feite nog heel mooi zijn. He, ik heb altijd een beetje dat discussiepunt met mijn vrouw. Mijn vrouw is degene die bij ons altijd echt het meeste werk in de tuin doet. Dat moet ik eerlijk bekennen, daar doe ik relatief heel weinig aan. Ja, één keer per jaar misschien de wat zware klussen als echt alles weer eens gesnoeid moet worden. Maar normaal is degene die het onkruid uit onze tuin haalt, is mijn vrouw. En ik heb altijd het argument met haar van, ja, waarom, vertel me nou eens, leg me nou eens uit, waarom nou bepaalde planten onkruid zijn? Waarom is dat eigenlijk zo? Zijn die planten niet door God geschapen? Ja toch, ook toch? He, die hoorden er toch ook bij? Waarom noemen wij nou het ene onkruid en het andere gewoon keurige planten? He, en eigenlijk is dat wat Jezus ook hier zegt, zelfs onkruid kan in feite nog heel mooi zijn. Als je daarnaar kijkt, kan dat best wel heel mooi zijn. Ik vind bijvoorbeeld ook, bij ons is er ook altijd een probleem, we hebben allemaal mos in het gras. En dat wil mijn vrouw dan weg hebben, dan wordt er allerlei dingen op gestrooid, zodat het mos weggaat enzovoort. Ik denk eigenlijk, ja, eigenlijk is dat mos wel mooi. Het is ook groen, je hoeft het niet te maaien. Dat vind ik dan erg leuk. Wat is het probleem? Nou, met al deze voorbeelden kun je duidelijk maken, wat Jezus zegt, hè, die probeert ons denken natuurlijk een beetje los te maken en te zeggen, als je goed erover na gaat denken, hoeveel dingen zijn er nou in het leven waar je zorgen over maakt, die in feite behoorlijk zinloos zijn. Want dan kun je, of je kunt er helemaal niets aan doen, hè, of het is zo dat het duidelijk is uit de natuur dat God zorgt. Hè, en wij mogen ons toevertrouwen, juist aan de zorg van God onze Vader. Hè, als wij nou al die dingen niet kunnen doen, al die dingen ook waar wij ons zorgen over maken. Dan gaat het natuurlijk in ons leven vaak om veel belangrijkere dingen dan een beetje onkruid in je tuin. Natuurlijk, dat zal duidelijk zijn. Maar al die dingen waar wij ons nou zoveel zorgen over maken, waar we eigenlijk ook heel weinig aan kunnen doen, dan zegt Jezus, wees dus niet bezorgd, want je kunt er niets aan doen. Integendeel, het is zelfs zo dat God, onze hemelse Vader, hè, als je hem kent, dan zorgt hij ook voor jou. En ook voor al die zorgen. He, wat dat betreft is het misschien een goede opdracht om ook maar eens te kijken, zo in de natuur. He, als je in de natuur bent, om eens om je heen te kijken. Wat je allemaal ziet, he, in het bos of in het veld. En ziet wat God allemaal geeft en hoe hij voor de dingen zorgt. En wat we dus nodig hebben, is een totaal andere kijk op het leven. Een totaal andere kijk op het leven zoals die rijke dwaas had. Daar moeten we totaal anders gaan denken. Want hij zegt, dit zijn namelijk de volken van deze wereld. De heidenen, de volken van deze wereld, die zoeken op die manier alle dingen. Dat geldt voor die rijke dwaas en dat geldt voor alle volken, zeg maar, de mensen die God niet kennen. Die zoeken dit soort dingen. Die zijn permanent bezig met de dingen van dit leven. En dan zegt Jezus, het leven gaat niet in de eerste plaats om eten en kleding. En zelfs niet om geld. Wees daar niet verontrust over, zegt Jezus dan uiteindelijk in vers 29. Dat is een soort conclusie. Hij zegt, en u vraagt niet wat u eten of wat u drinken zult en wees niet verontrust. Want naar al deze dingen zoeken de volken van deze wereld. Hè. Wij worden dus opgeroepen om een heel andere houding te hebben. En dat verontrust zijn waar Jezus het hier over heeft in vers 29. Dan gebruikt hij een wat ander woord. Dat is ook echt een woord wat aangeeft dat mensen echt onrustig en zenuwachtig zijn. En geslingerd worden tussen hoop en vrees. Van wat zal er gaan gebeuren? En het is een houding die kennelijk ook mensen permanent hebben. Voortdurend leven ze in angst, in spanning. En zijn onrustig en zenuwachtig. En Jezus zegt, dat is nu wat de mensen van deze wereld karakteriseert. Zo zijn de mensen in deze wereld. En ga maar na, je kunt het ook op allerlei manieren zien. Hoe mensen bezig zijn, onrustig worden. Als er op een gegeven moment weer nieuws komt, van er komt weer een nieuw type iPhone uit, of een nieuw type iPad, of een nieuw type computer, dan worden mensen onrustig en zeggen van, ja, moet ik dan de mijne toch nog niet gaan vervangen? En moet ik dan, en mensen gaan daarnaar zoeken en gaan daarnaar kijken. En sommige van die dingen worden zelfs een obsessie voor mensen. Dan willen mensen ook die dingen hebben. Of de laatste nieuwe mode. Daar worden mensen onrustig van. En zeggen van, ja, maar ik moet dan toch weer kennelijk wat nieuwe dingen hebben. Of allerlei nieuwe gadgets, allerlei nieuwe elektronica, allerlei nieuwe spullen. Nieuwe camera's, nieuwe computers. Van alles en nog wat. Zijn dingen die mensen dan willen hebben. En mensen worden daar heel onrustig van. En dat is waar deze wereld zich mee bezighoudt. Maar christenen worden ertoe opgeroepen om dus totaal anders te zijn. Want er zijn dus drie redenen, samengevat, die Jezus dus noemt. Van het is dus eigenlijk helemaal zinloos om bezorgd te zijn. Je moet je realiseren dat het juist de hemelse Vader is die voor je zorgt. En je moet een totaal, radicaal andere kijk op het leven hebben dan de volk en de wereld om je heen. Dat is wat je als christenen zou moeten hebben. Nou, dan is de vraag natuurlijk van, ja, maar hoe doe je dat dan? Wat gaat Jezus daar dan verder over zeggen? Hoe kun je dan die zorg van onze hemelse Vader echt ook zien? En hoe kun je die ervaren? En dan gaat Jezus ook verder, want dat is dan het tweede gedeelte waar het over gaat. Zoek het koninkrijk van God. Zegt hij, zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Dat is het antwoord van Jezus en daarin ligt zelfs de kern inderdaad van het rijk zijn in God. Dit is de weg die Jezus wijst. En dat betekent dat wij moeten in ons leven de juiste prioriteit hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God. Nou, tegelijkertijd zegt Jezus dan, want het heeft de Vader u behaagd, u dit koninkrijk te geven. Het heeft de Vader zelf behaagd om jullie dit koninkrijk te geven. Dat is wat hij wil doen. Nou, dan roept dat natuurlijk een beetje de vraag op. Nou, kijk, als Jezus dan zegt, hoe kun je nou dat koninkrijk zoeken, terwijl de Vader al behaagd heeft om je dat te geven. Wat betekent dat dan? Nou, dan moeten we ons even realiseren natuurlijk van wat bedoelt Jezus nu precies met dat woord ook, het koninkrijk? Wat is dat? Nou, daar wordt op allerlei manieren in de Bijbel over gesproken. Maar het is duidelijk dat dit niet een koninkrijk is, een aards koninkrijk. Wat je hier op aarde kunt zien met een koning en een paleis en een territorium. Zoiets van dat is het koninkrijk. Net zoiets als het koninkrijk der Nederlanden. Nee, Jezus die zegt altijd van mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is iets heel anders. Nou, wat is het? En er zou meer tijd voor nodig zijn om dat precies uit te leggen. Maar het koninkrijk... Het koninkrijk waar Jezus het hier over heeft, is eigenlijk Gods soevereiniteit en zijn heerschappij die aanvaard wordt in het leven van mensen, in het leven van ons gezin, van de gemeente en in deze wereld. Overal waar Gods heerschappij en zijn soevereiniteit wordt erkend en aanvaard, dat is waar het koninkrijk is. Vandaar dat het dus niet iets is wat tastbaar is of zichtbaar is in deze wereld. Ja, het wordt zichtbaar, maar het werkelijke koninkrijk is dus een geestelijke realiteit. Het is namelijk, gaat om de aanvaarding van wie God is in zijn soevereiniteit en zijn heerschappij. En natuurlijk, eens zal dat koninkrijk, zal dat heel concreet gestalte krijgen. Uiteindelijk zelfs op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. He, dan wordt dat absoluut volledig zichtbaar met Jezus als koning. He, dat hij zelfs dan ook het koninkrijk aan de Vader zal teruggeven. He, dat God dan zal zijn alles en in alle, zoals Paulus dat zegt. Dat is uiteindelijk de toekomst. Dus dat betekent ook dat het koninkrijk is iets wat natuurlijk nog wacht op de volledige realisatie. He, dat koninkrijk is komende, is groeiende. Daar gaat het naartoe. Daar zit dan ook een geweldig toekomstperspectief in. Dat is het mooie namelijk van het koninkrijk. Daar zit een geweldig, fantastisch toekomstperspectief in. Maar tegelijkertijd zegt Jezus, het heeft de Vader behaagd om je dit koninkrijk te geven. He, ook nu al. Jezus die begon zijn bediening door te zeggen, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. He, en hij wil dat realiseren, allereerst in mensen, in onze harten. En het is zelfs zo dat Jezus zegt, het heeft de Vader behaagd om dat koninkrijk aan je te geven. En hij geeft dat uit puur genade. Wij kunnen dat zelfs niet eens bewerken. Ook dat is iets wat God geeft. Dat is het mooie van het koninkrijk. En het heeft de Vader zelf behaagd om dat te geven. Het is uit genade. Want stel je voor dat we zelf dat koninkrijk zouden moeten gaan realiseren. Nou, dan hadden we weer 1001 redenen om ons verschrikkelijk bezorgd te gaan maken. Want als het van u of helemaal van mij zou afhangen om dat koninkrijk te realiseren, komt er niets van terecht. En dan hebben we alle reden om ons weer hevig bezorgd te gaan maken. Maar juist omdat het de Vader behaagd heeft om dat koninkrijk te geven. Om niet. Daarom is er ook alle reden om niet bezorgd te zijn. Want hij gaat dat geven. En hij gaat dat realiseren. Het heeft de Vader behaagd om dat te doen. En weet u waarom de Vader dat nu behaagd heeft om dat te geven? Hoe je dat ook kunt zien. En wat de Vader daarvoor gedaan heeft. En dat is heel bijzonder. Er staat namelijk in de Bijbel, in de profeet Jesaja, het heeft God behaagd om hem te verbrijzelen. En dat gaat over zijn zoon, over Jezus Christus. Het heeft de Vader behaagd om het koninkrijk te geven en om dat te kunnen doen, heeft het hem behaagd om zijn eigen zoon voor u en voor mij te verbrijzelen. Aan het kruis. Om alle straf en alle zonde die wij, alle straf die wij verdiend hadden, alle zonde die wij gedaan hebben en de straf die we daarom verdiend hebben, om die op Jezus te leggen. Om die op zijn zoon te leggen. Om die zijn zoon aan te rekenen. En hem daarvoor aan het kruis te laten gaan. Aan dat afschuwelijke kruis. Wat de meest afschuwelijke dood is die een mens kan sterven. Dat is wat de Vader behaagd heeft om dat te doen. En hij heeft dat gedaan, hij heeft dat liefste wat hij had gegeven voor een verloren wereld. En daarom kan God de Vader nu, en wil hij dat ook, juist omdat dat gebeurd is, omdat Jezus alles volbracht heeft, heeft het de Vader behaagd en behaagt het nog steeds om dat koninkrijk te geven, om niet aan ons allen. Hij wil dat aan u geven. En daarom zegt Jezus dan ook, zoek dat ook, want het is voorhanden. Zijn gave, een gave is altijd ook opdracht. En wij mogen het zoeken. Omdat hij het geeft. Omdat hij het wil geven. Omdat het aan ons aangeboden wordt. En dat is wat God geeft. Jezus biedt dit koninkrijk aan. En zegt, zoek dat nu. Met andere woorden, vestig daar al je vertrouwen op. Op die soevereiniteit. De heerschappij van God. En dat je weet dat hij alles in handen heeft, dat hij alles regeert en bestuurt, in het grote wereldgebeuren, maar ook in de gemeente en ook in ons gezin en ook in jouw leven. He, dat hij er is, dat hij alle dingen regeert en bestuurt. En dan is er geen reden, als je dat weet, om je dan zorgen te maken, want dan gaat zijn zorg, de zorg van Jezus van het koninkrijk, de koning van het koninkrijk en van zijn Vader, die zorg die gaat naar jou uit. En dan mag je daarop vertrouwen. En dat is de boodschap die ook nog in deze wereld klinkt. He, dat koninkrijk dat wordt aangeboden. Jezus zegt zoek dat koninkrijk omdat hij het gegeven heeft. En dan wordt dat aan iedereen, wordt die boodschap verkondigd van de Heer Jezus Christus. Waarvan de Vader behaagd heeft om hem te verbrijzelen aan het kruis. Maar hij heeft het volbracht. Hij is opgestaan in een nieuw leven. En hij wil ook dat jij opstaat in een nieuw leven. Dat je bevrijd wordt van je zonde en schuld. En dat je een leven mag leiden aan de hand van de Hemelse Vader. Waarin je weet dat je zijn kind bent. Dat je weet dat hij al je zonden vergeven heeft. Dat je weet dat je in een juiste, rechte, rechtvaardige relatie met God mag staan. Dat je weet dat hij je leven aan het vernieuwen is. Dat hij bezig is om jou aan het beeld van God gelijk te maken. Het beeld van Jezus in jou te gaan realiseren. En dat wil hij zichtbaar maken. En dat betekent dus dat dat is zoveel dieper en zoveel groter dan alle dingen van deze wereld. Dan alle schatten van deze wereld. Dat is, geeft ons niet het leven, maar dat geeft ons het eeuwige leven. En dat is wat hij wil geven. En dat mogen we om niet ontvangen. En mogen we ook om niet uitdelen. Jezus zegt zelf, u hebt het om niet ontvangen, geef het ook om niet weer weg. En dan mogen we ook gaan geven. Dan wordt dat ook duidelijk in ons leven. En dan mogen we het evangelie gaan geloven en gehoorzamen. En dan mogen we ook gaan leven, kun je zeggen, volgens de wet van dat koninkrijk. En die wet van dat koninkrijk, dat is helemaal geen harde wet. Dat is een wet die we met vreugde en plezier in de praktijk mogen brengen. Dat is de wet van de liefde tot God. En de liefde tot onze naasten. Dat is de volmaakte vervulling van de wet. Jezus zegt, of Paulus zegt ook, dat is de wet van de geest van het leven. Jacobus die heeft het over de wet van de vrijheid. De wet van de volmaakte vrijheid. Dat geeft vrijheid. En dan mogen we volgens die principes van het koninkrijk gaan leven. En dat mag ook zichtbaar worden in ons leven. Want dan hoeven we ons ook niet meer bezorgd te maken over dingen van deze wereld. Ook niet over ons geld. Dan mogen we dat zelfs ook gaan uitdelen. Dan mogen we daar goede dingen mee gaan doen. Want dat is wat Jezus ook zegt. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. En dan mogen we dingen gaan uitdelen van de schatten die we zelf ontvangen hebben. En dat geldt ook voor onze bezittingen. En ook dat betekent dat we dan ook het koninkrijk zoeken. Ja, als je het koninkrijk zoekt, dan leef je volgens de principes van het koninkrijk. En dan laat je dat ook zien. Dan zoek je ook dat die heerschappij van God, die soevereiniteit van God, de genade van God, het evangelie van God, dat dat bevorderd wordt in deze wereld. Want dat betekent, als dat bevorderd wordt in deze wereld, en mensen gaan in hem geloven en gaan zich aan God toevertrouwen, dan groeit dat koninkrijk. Dan zoeken we daarin dat koninkrijk, dan zoeken we de groei van dat koninkrijk. En dat mogen we doen, ook door gerechtigheid in deze wereld te bevorderen. En daar ook ons geld en onze tijd en onze energie in te steken. Dan mogen we ook dat doen. En in feite wordt het dan ook heel praktisch. Ook als het gaat om onze gaven. Dan kun je bij wijze van spreken het zo zeggen van nou, als je nou echt wil weten of je nou het koninkrijk van God zoekt, dan kan je het zelfs op een gegeven moment zo simpel testen, door namelijk je computer even aan te zetten, je bankrekening te openen en dan in die spiegel te kijken. En dan weet je precies of je het koninkrijk van God zoekt, ja of nee. Dat kan je zo aflezen. Dat is heel eenvoudig. Dat is wat Jezus ook zegt en wat ook bedoelt. Zo simpel kan het dus ook zijn. En natuurlijk zit daar ook veel meer aan vast. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om, wat leeft er in ons hart? Want daar gaat Jezus mee afsluiten. In dit gedeelte. Hij zegt, want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dat kun je namelijk zien. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Waar zet je je vertrouwen op? En dat werkt eigenlijk op twee manieren. Want dat betekent dat wat wij het belangrijkste schatten, dat vertelt ons dus alles over ons hart. En wat wij dus het allerbelangrijkste vinden in het leven, als blijkt dat dat bijvoorbeeld onze materiële bezittingen zijn, dan vertelt het dus precies dat datgene ook is wat er in ons hart kennelijk leeft. En dat komt uit je hart. Maar ook kun je zeggen, het werkt ook omgekeerd. Dat wat wij nastreven in het leven, als wij inderdaad materiële bezittingen gaan nastreven, dan gaat dat ook ons hart beïnvloeden. Het werkt ook de andere kant op. Dan gaat het ook ons hart beïnvloeden. Dan worden in feite die dingen, zoals de Bijbel erover spreekt, worden afgoden. En als je de Bijbel goed leest over wat er over afgoderij staat, dan betekent het dus dat je dus dingen plaatst in de plaats van God in je leven. En dat betekent ook, zoals de profeten dat zeggen, Jesaja zegt dat ook, als je op die manier met afgoden bezig bent, dan zul je ook aan hen gelijk worden. Jesaja die zegt het op een gegeven moment, die stomme afgoden, die zijn blind en die kunnen niet horen. Want die hebben, hooguit dat er ogen op tekenen of oren, maar die kunnen helemaal niet zien, die kunnen helemaal niet horen. Zo blind en doof word je. En dat is eigenlijk het geestelijke principe ook, dat als je zo naar de dingen van deze wereld streeft, en dan word je in feite aan hen gelijk. Je wordt dan ook inderdaad materialistisch. Je verkleint en verkort je levenssfeer namelijk tot alleen de dingen van deze wereld. Maar Jezus wijst dus een andere weg. Hij zegt, zoek dus het koninkrijk. Het koninkrijk van zijn liefde. En als wij, zoals Jezus dat, of zoals Paulus dat zegt op een gegeven moment, als wij door zijn genade overgezet zijn in het koninkrijk van zijn liefde. Paulus zegt het zo, hij heeft ons verlost uit de macht van de duisternis. Want die wereld, deze wereld is duisternis. En hij heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In wie wij de verlossing hebben. De vergeving van de zonde. Dat is wat dat koninkrijk betekent. En wat dat is wat God aan ons wil geven. En dat is wat Jezus ook nu nog wil uitdelen. En dat mogen we, als we in dat koninkrijk mogen leven. En dan mogen we ons daarin verheugen. Met een onuitsprekelijke vreugde. En dan mogen we daarop vertrouwen. De vraag is, wat leeft er in u en in mijn hart? En waar is onze werkelijke schat? Ligt die in het koninkrijk van God? En in de koning. De koning die wij lief hebben. Die we van harte lief hebben. Met al degenen in zijn gemeente. En die ook de volledige komst van zijn koninkrijk verwachten. In heerlijkheid. Amen.